Goedenavond gemeente en andere belangstellenden. Wij heten u hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee J. Ede Groot uit Ede voorgaat. De inzameling van de gaven voor deze dag. De eerste collecte bijstand in eigen gemeente. De tweede is de biddagcollecte. De derde voor de kerk. En we hebben één voorbede voor mevrouw van den Berg de Waal uit Nieuwekerk aan de IJssel. Zij heeft na diverse onderzoeken een slechte uitslag gekregen. De kerkraad wenst iedereen hier in de kerk en die thuis meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Fijn dat u er bent. Nog een hele schare gelukkig. En de camera voor de mensen die thuis, zeker daar, hè? Of niet? Die zit, ja. Ja, want mij wordt altijd op het hart gebonden. Je moet goed in de camera kijken, dus. Want ik denk dat de meeste mensen dan thuis met ons verbonden zijn. En heel fijn ook. Jongeren wellicht. Kinderen. Die ook nog op mogen blijven. En die ook vanavond dan met ons verbonden zijn. Het stond in de coronatijd. Maar vooral ook dit stond in de lijdenstijd. En het laatste, dat is toch weer het allerbelangrijkste. Wij willen zingen. Even kijken, er is de voorzang, maar die hebt... Je hebt niet een psalm voor die tijd, hè? Dus doen we zo wel één extra. Psalm 123 vers 1 is altijd een hele mooie psalm, ook voor de bidstond. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Het is bidstond, psalm 123 vers 1 en u gaat meer meeneurien. Ik zal hem even ook helemaal voorlezen. Want echt zingen, dat mag niet, maar wel ingetogen wordt dat soms genoemd. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren om nooddruf te begeren. Het oog van de maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer tot hij ook ons genadig zij. Deze psalm. Thank you. Als geloofsbelijdenis wil ik zondag 45 van de Heidelberger lezen, een paar vragen daarvan. 116, waarom is het gebed voor christenen nodig? Daarom dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulke gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen, omdat hij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niettegenstaande wij dat onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. En dan, wat heeft ons God bevolen te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. En dat is onze Vader en dat zullen we straks aan het eind bidden. Zullen we nu luisteren en thuis ook zingen van Psalm 147 vers 1. Psalm 147 vers 1. Dat luidt, laat zeer de lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Betaamt om psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. De Heer wil onze gunst aanschouwen, hij wil Jeruzalem herbouwen. Vergaren en in vrede doen leven hen die uit Israël zijn verdreven. 147 vers 1. Lees nog van zondag 50. Wat is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft van lichaam verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat u de enige oorsprong van alle goede gaven bent. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. En 129, wat betekent het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Zullen we dat beantwoorden met Psalm 48, vers 6? Deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. 48, vers 6. Voordat wij gaan bidden en dat we nu vooral bidden om de opening van de schrift en dat ons hart geopend mag worden ook voor het woord. En dat we straks dan bij het andere gebed meer de concrete voorbeden doen. Want er is natuurlijk wel heel veel om vandaag ook voor te bidden, maar dat kan beter denk ik in het gebed na de prediking dat we ons nu eerst richten. Dat het woord voor ons mag spreken, het woord van God. Laten wij samen bidden. Heren, wij danken u dat wij bij u mogen komen. We hoorden net uit de catechismus dat u de God bent van majesteit. Dat u zo groot bent. En dat u almachtig bent en ja, zeker ook op deze biddag, dat we alles wat overzien, wat er speelt in ons leven en in deze grote wereld, dan beseffen wij dat u nog veel groter bent dan alles wat er is op deze wereld. En dan bent u wel een God van majesteit en van grootheid. En tegelijkertijd bent u ook weer zo dichtbij gekomen in de Heer Jezus Christus. Heren, wij beginnen maar vanavond met ons voor u te buigen. Want op een biddag moeten we eerst ook maar vaak zeggen dat we ook het bidden soms verleerd hebben. Ook in Nederland en ja, soms ook wel eens in onze kerken, dat we soms zo weinig bidden of weinig verwachting hebben van het gebed. Heren, wij belijden in onze biddeloosheid. Vaak bidden we vooral als we in nood zitten. En verder doen we het soms zo oppervlakkig. Soms zonder dat ons hart erbij is. Heren, wij belijden in onze zonden, onze kleinheid, onze afhankelijkheid. Onze lege handen, ook aan het begin van dit seizoen, lege handen, wij hebben niets te bieden, schuldige handen. Maar daarom, o God, pleiten wij op uw milde handen en vriendelijke ogen. Want wat bij ons onmogelijk is, is mogelijk bij u. En daarom mogen we toch verwachting hebben, ook op het gebed van een ieder van ons, van de jongeren, van de kinderen, thuis en hier. Heren, wij bidden u, geef ons de geest der genade en der gebeden, opdat we u vurig en van harte zoeken. En zo komen we vanavond ook eerst bidden om de opening van de schrift, de opening van ons hart. dat we de tekst van vanavond mogen ter harte nemen, mogen verstaan, in praktijk kunnen brengen. En dat het woord mag doordringen. Heer, we hebben dan de Heilige Geest nodig. Want die zal het ook vanavond doen. Ons hart openen en uw woord openen. Heer, u kent ons allemaal, hier in de kerk en thuis, de kinderen, de jongeren. We willen zo graag ook in dit uur u ontmoeten. En wilt u zich laten vinden, Heer, dat er voor ons allemaal wat bij mag zijn. Een tekst misschien of een psalm die ons raakt. En die ons verder helpt, want wij zijn vaak afgeweken. Maar breng ons dicht bij de Heer Jezus in deze lijdenstijd. Bij het kruis van Golgotha. Want dankzij zijn offer is er ook eten en drinken en alle gaven die we zo nodig hebben. Doe ons dat beseffen. Doe ons oog in het geloof gericht zijn op hem. Die zijn bloed gaf tot volkomen verzoening van al onze zonden. We bidden voor elkaar. We bidden voor deze online dienst en zoveel diensten die er gehouden worden in ons land en daarbuiten. We bidden voor het volk van Israël, het Joodse volk. We bidden voor de kerk die verdrukt wordt in zoveel landen. In Afrika, Midden-Oosten, in Irak. En waar al niet, o God. Wij bidden voor de broeders en zusters die dat zozeer nodig hebben. En zo leggen we dit voor u neer en bidden om de opening van de schrift. In Jezus' naam. Amen. We lezen uit Filippenzen. Ik hoorde dat het vanmorgen ging over stokbewaarder of de cipier van Filippi. Dus dat sluit dan wel aan, want ja, die cipier en Lydia was natuurlijk die andere vrouw. Die hoorden eigenlijk bij die kleine gemeente daar in Filippi. En Paulus schreef dan deze brief aan de Filippenzen. Filippenzen 4. Zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefde. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. En lees onze tekst, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerten in alles, uw bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen, gedachten bewaren in Christus Jezus. Voort, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat weluit, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat. Hetgeen u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Ik lees nog een paar versen daarbij. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat u nu eenmaal wederom verwakkerd bent om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoeg tevreden te zijn in hetgeen ik ben. Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Tot zover gemeente de lezing van de schrift. Bij de tekst gaat het eigenlijk over drie dingen die alle drie met de letter B beginnen. In vers 6 gaat het over die bezorgdheid. En ja, dat je de dingen bij God bekend moet maken. Dus ook de letter B, hè, bekend maken. Maar bezorgdheid, dat is het eerste. Het tweede is in vers 7, dat bewaken of bewaren. Dat God ons wil bewaken. En het derde is dan de opdracht in vers 8. Om te bedenken. Te bedenken. En dat zal ik zo uitleggen wat dat ook betekent. Dus de drie dingen hangen dan wat met elkaar samen. Eerst die bezorgdheid, dan dat bewaken. En dan dus dat bedenken. Ik denk dat dat belangrijk is om in het oog te houden. Ja, over het bidden gaat het dus. En nu was er eens, jongens en meisjes, ook thuis, een jeugdwerkleider. Dus iemand die heel veel met jeugd optrok. En die had een enquête gemaakt over het bidden. En dan mochten de jongeren invullen, anoniem, ze hoefden geen naam erbij te zetten, over het bidden. En was er een vraag, bid je vader wel eens met je, of je moeder? Dus als jij ergens mee zit, en je vertelt dat aan je vader of moeder, zegt hij dan wel eens, zal ik met jou daarvoor bidden? En wat hadden ze nou ingevuld, die jongelui? Sommigen hadden ingevuld nee, anderen ja. Maar er was één jongen die had ingevuld, was het nou waar? Dus die jongen had het echt, had de behoefte aan, hè? En hij had het gemist dat zijn vader of moeder nooit met hem bad. Was het maar waar? Dus ik denk dat het belangrijk is, ook in de huizen thuis, dat we samen bidden als er dingen zijn, en die zijn er toch regelmatig. Als je een moeilijke repetitie hebt, of ergens mee zit, of een toets, of iets anders, dat er ook met jou en voor jou gebeden wordt. Voordat we nu over de tekst beginnen, wil ik eerst Psalm 81 vers 12 zingen. Ook voor de kinderen, een eenvoudig vers, hè, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, wild en overvloedig. 81 vers 12. Wees in geen ding bezorgd. Misschien was het van een van ons de belijdenistekst. Of misschien was het trouwtekst. Een tekst waar heel wat in zit. Wees niet bezorgd, lig niet wakker van zorgen en van problemen. Dat is in onze ingewikkelde tijd haast te mooi om waar te zijn. En toch is het deze tekst. Nu is geen tekst over een crisis, want daar hebt u misschien al heel veel over gehoord, ook de laatste tijd. Maar over onbezorgdheid. Je kunt bezorgd zijn als kind, eerst maar de kinderen, over je school, over je vriendjes. Of over opa en oma, dat je misschien bang bent dat ze ziek worden. En tieners hebben hun vragen over ja, de school, relaties, toekomstplannen. Hoe het allemaal verder moet. En de ouderen hebben hun zorgen soms over hun, als u ze hebt, hun kinderen. Misschien wel vooral over de vraag of ze wel bij het woord van God en de dienst van God zullen blijven. Paulus schrijft zijn brief aan de Filippenzen. Dat was een kleine gemeente. Daar in Filippi. We weten van Lydia en de cipier. Zij waren tot het geloof gekomen. En ook degene die bij hen hoorden. Een jonge gemeente, maar ook een kwetsbare gemeente. Er was best veel aan de hand. Christen zijn was niet zo makkelijk. Toch Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd. In geen ding dus niet over materiële dingen, over geld en goed, maar ook niet over geestelijke dingen, over geloofszaken, of u het allemaal wel volhoudt. Nee, in geen ding bezorgd. Natuurlijk wel zorgen en zorgzaam zijn, maar niet bezorgd en overbezorgd zijn. Hoe kan Paulus dat nou zeggen? Ik denk omdat de Heer Jezus in de bergrede hetzelfde zegt. Paulus is een trouwe leerling van Christus. Matthäus 6, daar zegt de Heer Jezus, wees niet bezorgd voor eten, drinken, etc. Ook niet voor de dag van morgen, want die heeft alweer genoeg aan zijn eigen kwaad. Niet bezorgd zijn, ook omdat hier net voor staat, in vers 5b, de Heer is nabij. Dat is ook wel iets heel belangrijks om met anderen wat te kunnen relativeren. De Heer is nabij, dat is de wederkomst. Maar ook Hij is nabij als we Hem aanroepen. Is Hij vlakbij, Hij is nabij, de ziel die tot Hem zucht. Hij troost het hart dat schreeuwt tot Hem vlucht. En wat is dan het advies van Paulus voor deze jonge christenen? Laat al je verlangens met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. Daar staat, gemeente, jongens en meisjes, eigenlijk wel direct de kern, hè? Bekend maken bij God. Pas hoorde ik iemand zeggen dat er in ons land wel 12 miljoen mensen zijn die puur horizontaal leven en die God niet meer zoeken. Voor wie God geen realiteit is. Is dat aangrijpend, gemeente? Het beste adres toch, is toch de Heere God. Theos staat er in het Grieks. Theos, van theologie. God, wie is God, gemeente? Toch niet alleen een naam met drie letters. Als ik u dat vraag aan jullie, wie is God? Ik hoop dat u dan antwoordt, ook vanuit de Bijbel, nou is de God van Israël. Die zich bekend heeft gemaakt aan Abraham, Isaac en Jacob. De God van trouw, de God, de levende God. De Baals waren dode goden, maar de levende God. De Vader van de Heer Jezus Christus, deze God, werd net gespeeld en hebben we gezongen ook thuis, is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Deze God, daar hebt u veel van gehoord, denk ik, toch in uw leven al. Ik hoop dat hij voor u een bekende is. En dat u ja ook gewend bent om hem aan te roepen. Om de dingen hem bekend te maken. U zegt misschien bekend maken, God weet het toch al lang. Ja, dat is ook een kant, maar ook wil God dat toch wel graag horen. Dat wij ons uitspreken. Dat we het bekend maken. Laat al je verlangens in alles bekend worden bij God. In alles, gemeente jongens en meisjes, in alles, de kleine dingen. Zeg, misschien is de Heer de God nou geïnteresseerd in kleine dingen. Als je iets kwijt bent of zo in huis. Ik hoorde eens van iemand, die was aan het strand met zijn gezin. En op de fiets bij Domburg. En ze zou naar huis gaan, maar van de fiets loopt het je weg. Zoeken in het zand, hè? Zoeken, zoeken. Ten slotte zei die moeder, dit wordt helemaal niks, zullen we ontbidden. Je kunt geloven of niet, maar dat sleuteltje werd gevonden. Dat was voor hen een gebedsverhoring. Misschien hebt u het ook wel eens, dat je had die echte gebedsverhoring. Kleine dingen soms, of grote dingen. In alles, God is gemeente in alles geïnteresseerd. Hij neigt zijn oor, hij luistert naar ons. Is een God die hoort, zegt dat lied. En hoe moet je dat dan doen? Wel met bidden en smeken. Wat is het verschil tussen bidden en smeken? Nou, je zegt bidden, dat is meer het gewone, spreken met God. Smeken, dan is er natuurlijk wel iets meer aan de hand. Als je smeekt, ja, dan weegt ietsje wel erg zwaar. Dan hou je maar vol en dan geef je het ook niet zo gauw op. Ben je een smekeling. Die het volhoudt. Smekeling. Al wat u ontbreekt, zegt de psalm. Schenk ik, zo u het smeekt. Mild en overvloedig. God geeft wat hij belooft. Met bidden en smeken en onder dankzegging. Staat er ook bij, je moet er wel danken ook. Hè? Dat moeten we niet vergeten, beste mensen. Ik ben zelf ook wel eens geneigd om minder te danken. En meer te smeken of te vragen. Ik heb in de zending gewerkt. Had net een consistorie even over. In Peru en Zuid-Amerika. Jaren geleden alweer. Een jaar of zeven heb ik daar mogen werken. En de Zuid-Amerikanen. De christenen van onze kerk. Die dankten vaak meer dan dat ze baden. Terwijl mensen veel armer waren dan wij. Ze zeiden, er is veel om voor te danken. Ze dankten voor de zuurstof. Voor de lucht die ze mochten inademen, dat ze niet benauwd hadden, dat ze konden leven. Ze dankten voor kleine dingen. Er werd overal voor gedankt. Ik zat net nog te denken toen ik daar mijn eerste huwelijksgesprek had met een jonge mens die wilde gaan trouwen. En aan het eind van zo'n gesprek als dominee, dan zeg je nou, we zullen samen bidden voor de huwelijksdienst. En weet je wat? Toen bad ik niet alleen, maar ook die aanstaande bruidegom en die bruid, alle drie. Alle drie dankten ze dat ze mochten gaan trouwen en ze baden ook voor de dienst. Dat is, ja, met dankzegging, gemeente. Eucharistio staat er in het Grieks, eucharistie. Dat is misschien een wat moeilijk woord, maar eucharistie, dat is het woord eigenlijk voor het avondmaal, hè. Het avondmaal is toch ook wel de maaltijd van de dankzegging. waarover wij de dankzegging uitspreken. De dankzegging. Gemeente, is veel reden om te danken, toch? Of denkt u nou, ik houd maar bij de bidstond en... Nee, Paulus zegt danken ook. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Dat is een lied wat jongeren wel eens graag zingen. En nu als u dankt voor het eten of... O Heer, wij danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed. Overvloed. Vader, wij danken u. Zingen kinderen wel eens. Hemelse Vader, wij danken u. Danken dat je gezond bent. Danken voor vriendschap. Biddag en dank. Dat is het eerste, gemeente, de bezorgdheid. Het tweede is... En de vrede van God... Die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen of gedachten behoeden in Christus Jezus. Dat is een geweldige belofte, juist voor mensen die nog zo bezorgd kunnen zijn. Als je dan de weg naar God mag vinden, dan komt deze belofte naar je toe. En dat is dus het tweede kernwoord, is dan het woordje bewaken. Dat je bewaakt wordt, of bewaard, of bewaakt, kan allebei. Nou, ik denk dat het voor ons een heel bekend beeld is. Ik weet niet of u en jullie thuis een hond hebben. En soms is dat een waakhond. En nou, dat die hond is getraind om u te bewaken. Uw huis en uw, dat er geen dieven komen. Dat je in die zin bewaakt bent. Of misschien hebt u ook wel eens... wij hadden gisteren nog oppasdienst van een kleinkind. Ja, dat is 1,5 jaar. En dan moet je dat kind wel goed in de gaten houden. Want het is een hele dag bij jou. En jij waakt dan, min of meer, toch over dat kind. Dat er niks gebeurt. Je bent verantwoordelijk. Of bij een gevangenis bijvoorbeeld. Hè, was in Ecuador nog een... Oproer in een gevangenis, waren veel mensen uitgebroken en groepen tegen elkaar in opstand. Veel doden gevallen. Daarom staan er altijd zoveel bewakers bij een gevangenis, dat er niks zou gebeuren. Bewaking, gemeente, in het Grieks staat hier een woord voor bewaken, dat heeft met militaire dienst te maken. Met het leger. Het is eigenlijk een militaire term. Nou... Sommigen zijn misschien in dienst geweest en ja, die weten bij een kazerne is altijd extra bewaking. Of ook op andere punten. Van de week was de pauze in Irak. En ik weet niet voor hoeveel mensen dat die bewaakt werd. Dat er toch niks zou gebeuren. De Heere God is de wachter. Degene die waakt over je ziel en over je lichaam. Hij blijft wakker. We zullen straks aan het eind Psalm 121 lezen of zingen. Het gaat over de bewaarder van Israël die niet sluimert nog slaapt. Hij waakt over de zijnen. Dan ben je veilig, gemeente. Hier in Filippenzen 4, in de tekst staat, de vrede van God bewaakt een mens. De vrede van God. Daar wat ik mee bedoel, de innerlijke vrede, de innerlijke rust. Dat je die met God, in God mag ervaren. Dat is wel een voorrecht, gemeente, als je vrede mag kennen. Als je deze vrede mag ontvangen, u snakt er misschien wel naar, want er is zoveel onvrede. Er is zoveel onrust. Er is zoveel bezorgdheid. Je kunt met zoveel dingen overhoop liggen, ook met jezelf. Maar om dan die vrede te ontvangen. En de rust. En de uitkomst. Vrede met God. Hoe is die dan te krijgen, gemeente? Moet u aan het kijken aan het eind van vers 7. We waken in Christus Jezus. Die vrede is altijd via de Heer Jezus. Hè? Dat is u toch ook al heel vaak verkondigd. Heer Jezus, Hij is onze vrede. Hij wordt altijd ons voorgesteld, opdat we de vrede in Hem vinden. Hij zegt het ook, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Door zijn kruisdood, door zijn kruisoffer is er vrede. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Christus is de borg die de vrede heeft bewerkt voor mensen die dat missen en misten. Dan is er vrede. Dan wordt er vrede getekend. Dat is geweldig, gemeente. Paulus zegt, die vrede die gaat alle verstand, natuurlijk opletten, die gaat alle verstand, alle begrip of alle verstand te boven. Met je verstand, jongens en meisjes, kun je misschien wel heel veel dingen begrijpen. In onze tijd zijn veel mensen nogal opgeleid en hoger opgeleid. Jongeren kunnen vaak studeren en zelfs promoveren. Mensen die heel veel weten van techniek bijvoorbeeld. In de 18e eeuw, de tijd van de verlichting, is dat verstand vooral erg naar voren gekomen. De ratio, je moest de dingen kunnen onderzoeken en bewijzen en verklaren. Maar deze vrede met God is niet te verklaren. Deze vrede ontvang je door de Heilige Geest. En ze gaat alle verstand te boven. Ik hoop dat u deze vrede zoekt en mag vinden. Ook onze kinderen, hè? Ik hoop dat er nog kinderen thuis ook, maar hier ook in de kerk, hè? Kinderen die meeluisteren, die zingen soms zo mooi, hè? Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Een kind kan dat soms zo ontroerend zingen, hè? Denk, het is dat prachtige. Wij als ouderen zitten vaak met zoveel complicaties. En een kind dat zingt dat soms heel onbevangen. De vrede die alle verstand te boven gaat. En die vrede, gemeente, die wil nou over ons waken. Die wil ons beschermen. Die wil ons bewaren voor zoveel dingen die ons onrustig kunnen maken. De vrede van God. En aan het eind van de kerkdienst wordt altijd gezegd, ook ontvangt de zegen of de vrede van God. Dus deze vrede. Er staat dat hij waakt in vers 7 over je onze harten en gedachten. Of zinnen. Dat is hetzelfde. Je hart wordt bewaakt, gemeente. Je hartbewaking. Hartbewaking. Vandaag hebben we het veel over intensive care. Ook bewaking, hè? Dan word je 24 uur per dag en nacht in de gaten gehouden. Is dat belangrijk? Je hart, maar ook je gedachten. Je gedachten. Je gedachten, ik weet niet wat u is, maar die kunnen zo makkelijk alle kanten afdwalen. Of op weg fladderen. Zeker als we onrustig zijn. Zeker als er zorgen zijn. Zeker als je wakker ligt van bepaalde dingen. Zeker als iets steeds maar door je hoofd maalt. En dan toch, als wij het niet kunnen veranderen, gemeente, dan zegt hier de Bijbel, de vrede van God. Die wil ons toch bewaken. De psalm zegt, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dankzij de vrede van God in Christus door de Heilige Geest. Dat is de tweede. De bewaking. De eerste was die bezorgdheid, met een B, weet u wel. Nou, die bewaking, die zegt u maar, die intensive care. Dat God over je waakt met zijn vrede. Ik onderstreep nog even het woordje zal. Hè? Die zal uw harten en gedachten bewaken. Dat zal gebeuren als u erop pleit, als u ermee bezig bent. Dan is hier die belofte. Dat zal gebeuren. God zal het waarmaken. Dan de derde. Dat zegt vers 8. Dat is een opdracht. Voorts, broeders, of verder, broeders. Al wat waar is. Al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat weluit. Als er enige deugd is, als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Dan is dus het derde dat woordje bedenken. Dat wil ik onderstrepen, bedenken. Weer een woord met een B, hè? Bedenken. Logizomai in het Grieks. En daar zit ons woordje logisch in. Of het woordje logica. Het is iets dus wat, ja, waar je op bedacht moet zijn. Iets wat je voor waar moet houden. Bedenken heeft dus ook te maken met in gedachten houden. En daar wordt ook mee bedoeld, dat vraagt een zekere training. Een zekere cognitieve therapie. Want ja, bij bezorgdheid, en dat hangt ook al een beetje van je karakter af, of je erg gevoelsmatig bent of wat minder. Maar als je erg gevoelig bent, emotioneel, dan zit je heel gauw in de put. En dan zie je het soms niet meer zitten. Maar Paulus zegt, bedenk het, hè. Dat doe je ook met je verstand, met je denken. Bedenk dat. Houd daaraan vast. Denk aan dat vaste, aan dat zekere, aan de genade van God. Houd het daarvoor. In Romeinen 6 wordt hetzelfde woord gebruikt. Houd het daarop, of houd het daarvoor, zegt Paulus, dat je aan de zonde bent gestorven, ook al word je daarop op aangevochten, dat je aan de zonde bent gestorven, maar dat je voor God leeft door de Heere Jezus Christus. Prent dat jezelf in. Als u 's morgens wakker wordt bijvoorbeeld, of een andere situatie waar je tegenop ziet, bedenk dat. Hou dat voor ogen, dat je gedoopt bent bijvoorbeeld, dat je je doopkaart hebt en dat je daar op pleit van, Heere God, ik ben gedoopt. Bedenkt dat objectieve, dat zekere, dat vaste, het cognitieve, met je verstand, bedenk dat. En wat dan? Wat moeten we dan bedenken, gemeente? En dat zijn toch wel mooie dingen die nou volgen in deze tekst. Ook voor de biddag, maar ook voor het komende seizoen. Misschien dat u toch een van deze 7 punten wel ook kunt toepassen in jouw eigen situatie. Bedenk dat. Er worden hier 7 deugden genoemd. En nou waren die deugden ook wel heel belangrijk in de tijd van toen de Bijbel ontstond in de Griekse wereld. In de oudheid. Bij de klassieken lees je ook van deze deugden. Socrates of Plato, die hadden ook deze deugden. Dus in die zin kunt u zeggen, voor vandaag zijn deze dingen belangrijk, zowel voor christenen als ook voor, nou ja, humane mensen. Die mogen ook hier met deze dingen dat ook zoeken. Maar voor christenen hebben ze ook een diepere dimensie, omdat je uit Christus mag leven. En in zijn kracht deze dingen mag doen. Ik denk dat deze punten die ik nou met u ga bespreken ook wel belangrijk zijn voor politieke partijen. We hebben bijna verkiezingen. Nou, kunt u best eens nagaan, partij die u stemt, of deze dingen ook realiteit zijn. Die Paulus hier noemt. Het eerste is, je moet bedenken al wat waar is, of wat waarachtig is. Dus waar je van op aan kunt. Wat betrouwbaar is. Waar je op kunt bouwen. Belangrijk, gemeente, dat we betrouwbaar zijn. Ook in relaties, contacten. Als we niet betrouwbaar zijn, dan zijn we toch min of meer wat leugenachtig. En soms vol van bedrog. Een christen zoekt toch wat echt is. En waar hij van op aan kan. U moet niet op zandgrond bouwen. Maar zoeken waar je amen op kunt zeggen. Ik heb dat uit de catechismus net nog voorgelezen. Het laatste woordje amen, hè? Waar je op kunt bouwen, wat waar en zeker is. Nog veel meer dan ik dat zelf voel. Zegt onze Heidelberger. Wat waar is. Tweede. Wat eervol is. Of eerbaar. Of eerwaard. Het is maar hoe je dat leest. Eerbaar. Dat is eigenlijk dat letterlijk dat je ook voor iemand wil terugtreden. Dat je iemand voor wil laten gaan. Iemand iets gunnen, kan ik ook zeggen. Betekent ook serieus zijn. Nobel zijn. Respectvol zijn. Nou, dat is toe te passen, gemeente. De jongeren in relatie met hun ouders. Of op school in relatie met de docenten. Dat je de ander met respect behandelt. Eervol. Met respect. De ander iets gunt, laat ik het maar eenvoudig zeggen. Om een voorbeeld te noemen. Ik weet niet of jongeren ook hier met veel sport bezig zijn. Ik hou zelf erg van schaken. Jij ook? Hou je ook van schaken? Nou, dan moeten wij een keer een partijtje spelen. En nu moeten we dan online schaken, want ja, je mag niet in de club samenkomen. Dus ik heb gisteravond nog 5 partijtjes online geschaakt. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb dan toch altijd de hoop dat ik wel win. Ik wil wel graag winnen. Ik denk dat dat ook een beetje menselijk is. Maar soms zie ik dat iemand die meestal verliest, dat hij toch ook eens wint. En dat hij ook eens wat van mij wint. En denk, nou, dan verlies ik en ik gun die man dat nou graag, dat hij ook eens wint. De gunfactor, hè, dat je de ander, misschien ook in het bedrijf, in de zaken doen, dat je ook de ander wat gunt. Dat is dat eervolle. Het derde, wat rechtvaardig is. Wat recht is. Dat is ook wel een belangrijk iets, ook in de politiek. Wat naar Gods wil is. En wat niet corrupt is en gemeen is. Wat niet deugt. Rechtvaardig, gemeente, dat je zoekt wat naar de wil van God is, hè? Rechtvaardig. Je hebt mensen die ontzettend voor de rechtvaardigheid opkomen. En dan denk ik, ja, je moet ook weer niet te fanatiek, want je moet wel met elkaar om blijven gaan en niet mensen soms daardoor afschrijven. Maar rechtvaardig is toch wel heel belangrijk, dat je ook in verhouding met de naaste zoekt wat recht is. Want er is zoveel krom. Er is zoveel corruptie. Ook in grotere verbanden. Ook in andere landen. Wat niet rechtvaardig is. Maar laten wij proberen recht te doen. Bonhoeffer die heeft gezegd, in dit tijdsgewricht kunnen we niet zoveel doen. Maar we kunnen wel veel bidden en recht doen. Hij ziet dat als de 2 hoofdtaken van een christen in deze tijd. Bidden en recht doen. Dat je daaraan herkenbaar bent. Rechtvaardig. Want dan denk ik toch ook vooral aan de Heer Jezus. Hè? Hij rechtvaardig. Hij voor 100%. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Aan het kruis gestorven. Opdat hij ons tot God zou brengen. Wat rechtvaardig is. Het vierde in het rijtje is al wat rein is. Of wat zuiver is. Nou, wat denkt u aan bij reinheid? Kunt u ook denken aan ons lichaam, aan seksualiteit? Wordt hier nog wel eens verwezen naar de Thessalonicense brief, waar Paulus daar vrij uitgebreid op ingaat, op over ontucht en onreinheid, prostitutie, porno vandaag. Maar een christen zoekt reinheid. Als je single bent, als je gaat trouwen, als je getrouwd bent. Reinheid, dat is toch een hele wezenlijke notie. Ook al is niemand volmaakt, daar hoeven we ook niet elkaar dat voor te spiegelen. Het gaat altijd met vallen en opstaan, maar wel een verlangen om een rein leven te leiden. Als we ons zwak voelen, dan kun je zo makkelijk weer terugvallen. Hè? Geef mij een rein hart, o God, zegt David. Reinheid. Vernieuw mijn hart. Maak me rein. Ook in mijn spreken, met mijn lippen. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat ze uw getuigen zijn. Geen onreine lippen, zoals Jesaja aanvankelijk had. Maar God kwam met die kool van het altaar en gaf hem reine lippen. Dus zoek, gemeente, bedenk ook wat rein is. En dan ook al wat liefelijk is. Nog een woord. En liefelijk in het Grieks is iets van attractief, aantrekkelijk, beminnelijk. En niet afstotend, dat is het tegenovergestelde. Want anders is iemand soms zo bot en zo ruw. En dan kun je mensen zo makkelijk van je vervreemden. Liefelijk. Onze woorden, onze houding, onze uitstraling. Misschien zeggen we wel eens van iemand, dat is een liefelijk iemand. Hè? Een persoon die, ja, die erg in je geïnteresseerd is, die met je meeleeft. Soms zeggen ze het is een aardige dominee of een liefelijke dominee. Dat wil zeggen iemand die open staat, die toegankelijk is. Liefelijk. Dan is er iets van de Heer Jezus in je zichtbaar. Want de Heer Jezus was natuurlijk de schoonste, de liefelijkste van alle mensen. Maar iets van Christus beeld wat in jou naar voren komt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat je... ja, op die andere gericht bent en niet zo altijd met jezelf. Liefelijk. Positief kunt u ook zeggen. De ander iets gunnend. Het zesde is, al wat wel luidt, wat welluidend is. Nou, dan betekent iets dat je een goede naam heeft. Want dat geldt ook van het dagelijkse leven. Als u een winkel hebt... en bij u kunnen de mensen goed terecht en u hebt goede artikelen, het is betrouwbaar en alles. Dan zegt u, nou die zaak moet je naartoe gaan, heeft een goede naam. Je moet ook daar naartoe gaan. Dus dan is iets wat wel luidt. Als het goed is, heeft een christen de naam van Christus hoog te houden. En het is niet best als alleen maar negatief over ons ook in het dagelijks leven of in het zakenleven gesproken zal worden. Dan is het niet best. Wat wel luidt, positief is. Ook fijn als je dat van de gemeente van Waarder hoort of van een andere gemeente. Een goede naam. Waar mensen met op elkaar betrokken zijn, op het woord van God betrokken zijn. Wat wel luidt, want je hoort zoveel negatieve berichten. Maar wat wel luidt. En dan tenslotte het zevende. Wat zo de enige deugd is of zoiets prijzenswaardigs is of wat lof verdient. Iets waar je om te prijzen bent. Nou, jongens en meisjes, als je op school een kind helpt wat niet mee kan komen. Of wat geen vriendjes heeft. Dan vind ik dat heel positief. En dan ben je te prijzen dat je juist voor die ene opkomt. Naar wie de ander niet opkomt, opkijkt. Of als je iemand opzoekt in deze tijd die zo alleen is, hè, oudere mensen soms, telefoontje. Dan is het alleen maar fijn dat je de ander niet vergeten bent. Weet de prijs als je op de ander gericht bent. Wat prijzenswaardig is, wat niet af te keuren is, maar juist te prijzen. Dat je de ander zoekt, dat je tevreden bent met weinig. Ben je ook om te prijzen. Niet alleen maar meer wil hebben. Maar met het minste tevreden bent. Nou, gemeente, zeven dingen. U zegt misschien, nou, dat is allemaal veel te mooi om waar te zijn. Dat haalt de mens toch niet. U geeft ons vanavond wel bij dit derde punt wel heel veel om te bedenken. Wie kan dat nou halen? Nou, weet u wie? Nou, Paulus zelf. Want in vers 9, daarom heb ik dit hele stukje maar genomen, want het hoort toch bij elkaar. In vers 9 zegt Paulus, wat u geleerd, ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Dus, dat is heel bijzonder. Paulus zegt niet van, ik vertel jullie dingen, ik draag jullie dingen op, maar zelf maken kan ik ze niet waarmaken. Maar hij zegt, jullie hebben het in mij gezien. Dat is mooi als je voorbeelden hebt, hè. Ja, zoals die persoon leeft, met God leeft, met zijn naaste omgaat. Dat is prijzenswaardig, dat zou ik ook wel willen. Nou, Paulus die is ons hier tot voorbeeld. Maar vooral gemeente is de Heer Jezus ons voorbeeld. Paulus, nog even Paulus, die zegt in vers 10 tot 13, daarom was ik even verder door, dat hij deze dingen geleerd had. En dat hij ze steeds meer had geleerd. Hij staat in vers 11. Wat ik heb geleerd om tevreden te zijn. Jongens en meisjes. Je moet het leren, hè. Je moet je leven lang leren. Paulus moest ook blijven leren. Ik heb het geleerd, zegt hij. Want Paulus wist van overvloed te hebben. Dat er voor de wind ging. Dat hij voldoende geld had. Maar hij wist ook gebrek te lijden. Paulus had ook wel eens armoede. Dan had hij bijna niks. Maar hij had geleerd om ook dan vergenoegd of tevreden te zijn. Wij zijn dat niet zo gauw, hè? Dan zijn we zo verwend vaak. Maar tevreden zijn met minder. Paulus had het geleerd in zijn eigen leven, maar vooral de Heer Jezus. De gemeente, het gaat natuurlijk om hem ook vanavond. Want al wat waarachtig is, al wat liefelijk is, al wat rein is, al wat welluidend is, dat vinden we bij de Heer Jezus. Hij werd wel eens aangevochten, zegt de Hebreeënbrief ook. Hij is verzocht in alle dingen zoals wij, maar zonder te zondigen. De Heer Jezus hield stand en ja, hij heeft zijn leven gegeven gemeente, zijn lijdenstijd. Juist voor mensen die zeggen, nou ik haal dit nooit wat hier allemaal staat. Ik ben onder de maat. Als ik de balans opmaak, heb ik niks te bieden. Dan moet God mij afwijzen. Maar door de Heer Jezus gemeente is er genade, vrede en vergeving. En mijn advies zou zijn aan u. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En dan is er de prachtige belofte in vers 9 aan het eind. En de God van de vrede zal met u zijn. Wat is nou het verschil tussen wat vers 7 zegt? De vrede van God zal alles te boven gaan. Of de God van de vrede zal met u zijn. Het staat dicht bij elkaar, hè? Maar ik denk toch dat laatste is nog het belangrijkste, want God is de auteur van de vrede. De God van de vrede zal met u zijn. Gemeente, wat kunnen we elkaar beter toewensen dan wat hier staat. Ook voor de komende maanden, waar wij toch misschien ons hart wel vasthouden. Hoe gaat het met de lockdown? Hoe moet het allemaal verder? Paulus zegt tegen de Filippenzen, als je deze dingen mag doen, hoef je niet bezorgd te zijn. Maak het bekend bij God. Zijn vrede zal je beschutten. En dan mag je inderdaad in de praktijk van je leven doen wat positief is en aangenaam en welluidt. Maar vooral wetend dat dan de God van de vrede zal met je zijn. Gemeente, bewaart u dit woord. Kinderen, bewaar het woord. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Ik hoop dat je het van harte mag zeggen. Want in zijn hand ligt heel mijn leven, God. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op. En ik weet, hij is mij steeds nabij. De Bijbel zegt, welzalig hij. Die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Amen. Dat is Psalm 84. Die willen wij nu gaan horen en thuis ook zingen. 84. Vers 3 en 6. Welzalig hij die al zijn kracht, hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, steekt hen de hete middagzon, moer bij dal, gij zijt hun bron, stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zee gestrekt, en want God de Heer, zo goed zo mild, is het alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven, zo'n goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. zullen nu samen danken en ook bidden, ook voorbeden doen voor gewassen arbeid. Ik denk dat er min of meer 3 cirkels zijn. Je hebt toch eerst je eigen leven of je eigen kring. Je hebt daarna de cirkel van de kerk, van de gemeente, ook landelijk. En je hebt natuurlijk de cirkel van heel de wereld met al zijn noden. We kunnen nooit alles noemen, gemeente. Het zal ook voor ieder weer wat persoonlijker zijn, dingen waar u misschien vooral bezorgd over bent. We mogen het allemaal bij de Heere brengen en dan wil ik aan het eind ook het Onze Vader bidden, want daar is toch eigenlijk ook wel alles in begrepen. Dat zei ook de catechismus, dat in het gebed des Heeren zit eigenlijk alles wel in principe. Zullen we dan samen danken en bidden. Heere, wij danken u voor het woord van deze avond. Bekende tekst wellicht. Maar toch ook als we dat stukje zo lazen samen. Dan is er heel wat om niet bezorgd te zijn en juist wel bewaakt te worden en te bedenken. En met die 3 dingen hebben we al heel wat huiswerk. Ook voor de komende tijd als u het geeft. En nu is het biddag en bidstond. We zijn stil voor u samen, heren. Ieder heeft zo zijn eigen dingen die hij graag bij u bekend wil maken. Laat al je verlangens bij mij bekend worden. En de kinderen hebben hun verlangens. Maar ook de tieners en ook de oudere mensen. Maar vooral hebben wij ook nodig de genade. De bewaking, de ontferming van u. In ons persoonlijk leven en uw Heilige Geest. Elke dag weer. En elk ogenblik. Dan bidden wij voor de huizen, voor de gezinnen. Maar ook voor singles, mensen die niet getrouwd zijn, die misschien ook een geliefde hebben verloren, die weer alleen zijn. Er zijn zoveel situaties. We mogen alles bij u brengen. Wilt u warmte, veiligheid geven in onze huizen? Wees u met allerlei relaties, situaties, voor de zieken en voor de verstandelijke gehandicapten, voor de eenzamen. Wilt u ze zeer nabij zijn, o God, en ook in onze bedrijven, misschien agrarische sector, tijd van de stikstofcrisis. Wilt u hen gedenken die hierin werkzaam zijn, maar ook ander werk, op kantoor of waar het ook is, in het ziekenhuis of elders, eigen bedrijf misschien, maar ook als er spanningen zijn en als we soms niet weten hoe het allemaal verder moet. Wilt u uitkomst geven? We leggen het in uw hand op de scholen en het onderwijs voor de jongeren. Wilt u dat gebruiken? En zo bidden wij voor de gemeente hier in Waarder. Predikant die naar de andere gemeente is gegaan, maar ook de nieuwe predikant die hoopt te komen. Kerkenwerk, kerkenraad, die vele taken die er wachten. Jeugdwerk en ouderenwerk. Wilt u het werk zegenen, ook van de landelijke kerk en klassikale, allerlei verbanden waarin de gemeente staat. Dat we toch ook wervend mogen zijn en andere mensen mogen winnen voor het evangelie. En bedenken al wat waarachtig is, al wat waar is, al wat zuiver is, al wat rein is en al wat liefelijk is. Wij bidden voor de grootste cirkel van de verkiezingen van ons land en volk. Hoe het moet de komende tijd. Onze regering, onze ministers, komt zoveel op ze af. We bidden ook voor mensen die in de zorg werkzaam zijn. In de ziekenhuizen of thuiszorg. Of in klinieken. Wij bidden voor deze grote wereld waar zoveel geweld is. Nigeria, Ethiopië. Armoede is waar vluchtelingen zijn. alle klimaatproblemen die zo ontzettend om ons afkomen in deze tijd. Wilt u zich ontfermen over uw schepping, o God, die gebroken is en die door de zonde zo stuk gegaan is. Maar u belooft toch ook een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Heer, zo leggen we alles voor u neer. Van ieder van ons. Dankend voor de ontmoeting deze avond. En ook thuis. Ontmoeting met u door uw woord. En mogen we u danken met het gebed wat u ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel. Zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want voor u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Ik ben nog vergeten te bidden voor mevrouw van den Berg de Waal. Ze zullen dat nog een ogenblik doen voor onze zieken. Heere God, wij willen in het bijzonder bidden voor mevrouw van den Berg de Waal. Nieuwe Kerk aan de IJssel. Ze heeft al zoveel onderzoeken gehad. En de uitslag is zo somber. En waar moeten we het dan zoeken? Dan kan deze tekst van vanavond ons helpen om alle dingen bij u bekend te maken. Wilt u ook haar gedenken, met uw vrede omringen, en dat ze toch mag bedenken dat u de God van de vrede bent. Door de Heer Jezus, dat u mensen niet afwijst als ze tot u vluchten. Op het noodgeschrei doet u grote wonderen, ook vandaag. We bidden dat. Danken in Jezus' naam. Amen. Psalm 121 gaat over die wachter, hè? Het tweede punt was over dat je bewaakt wordt. Een soort intensive care, bewaking. Intensieve bewaking. Psalm 121. Vers 1, ik sla de ogen uit gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde, Heer schiep en sinds bewaarde. Het vierde, de Heer zal u steeds schade slaan, omdat in gevaar uw ziel vooran bewaar, de Heer het zeggen in of uit mocht gaan en waar u heen mocht spoeden, zal eeuwig u behoeden. En moeten we dus ons kapje voordoen als ik het begrijp, en dan mogen we dat toch gewoon meezingen van harte. vond het erg fijn dat u er was. Dat de kinderen vanavond er zijn. Ik had eigenlijk verwacht dat er alleen maar een paar kerkraadsleden niks te nadelen zouden zijn. In sommige gemeentes is dat zo. Maar het is fijn dat u toch met de hele groepen bent vanavond. Het preekt ook een beetje fijner dan zonder de mensen. En de tekst, ja, die kwam toch van de week naar me toe, dit stukje. Dus ik hoop dat u daar ook weer steun aan hebt, dat u dat meeneemt, ook voor de komende tijd. Ontvangt u de zegen des Heren en gaat u heen in zijn vrede en blijft u ook, degene die thuis zijn, blijft u ook in zijn vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.